30, 35 minuten duren, zullen we opstaan terwijl we Matteüs 12 opslaan, het 12e hoofdstuk van Matteüs, beginnend bij het 38e vers, terwijl we eerbiedig onze harten buigen. Toen antwoordden sommige der schriftgeleerden en fariseeën, zeggende: Meester, wij willen van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En ziet, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van het einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En ziet, meer dan Salomo is hier. Ziet, meer dan Salomo is hier. Laten we bidden. Heren, zien betekent opkijken naar, aandacht schenken. Laat ons deze woorden gedenken, dat een meerdere dan allen hier is, de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Wij vragen deze zegening, dat Hij deze woorden zal nemen en ze zalven voor de harten van de mensen, opdat ze geloof mogen hebben en zichzelf voorts levend zal betonen, zoals Hij beloofde te zijn. Zie, ik ben met u, zelfs tot het einde der wereld. Of de voleinding. We vragen het in Jezus' naam. Amen. We zullen gedurende enkele minuten spreken over schriftuurlijke tekenen van de tijd. Nu, Jezus berispte hier de generatie omdat zij zijn schriftuurlijke tekenen niet geloofd hadden. Let op die fariseeën. Ze kwamen tot hem en zeiden: Meester, wij willen van u een teken. Let op hun blindheid. Het teken was reeds gedaan en zij herkenden het niet. Weet u, ik geloof dat op een dag de opname zal plaatsvinden en dat de mensen er niets over zullen weten. Jezus zei in Matteüs, het 11e hoofdstuk, toen Johannes was gekomen, zijn discipelen waren gekomen om hem te zien, en zij keerden weer terug, en hij zei: Wat zijt gij uitgegaan om te zien? Een riet bewogen door de wind of een man in fijn gewaad? Of ging u om een profeet te zien? En ik zeg u, inderdaad een profeet. Nu, als u het kunt ontvangen, wel, deze is het van wie door de profeet gesproken werd, zeggende: Ik zend mijn boodschapper voor mijn aangezicht. Op een dag vroegen de discipelen hem, toen hij erover sprak, dat hij de Zoon des Mensen was. Er werd gezegd: Waarom is het dan dat de schriftgeleerden zeggen dat Elias eerst moet komen? Nu kijk. In Malachi, het 3e hoofdstuk, staat: Ik zal mijn boodschapper voor mijn aangezicht uitzenden. Jezus verwees naar die schriftplaats. Niet Malachi 4 nu, dat is een andere tijd. Ziet u, Malachi 3 was het ene tijdstip. Ik zal mijn boodschapper voor mijn aangezicht uitzenden. Malachi 4, wanneer hij komt, dan zal de aarde verbrand worden en de rechtvaardigen wandelen op de as van het millennium. En wij deden dat nooit na de komst van Johannes. Maar het zal zijn na de komst van de laatste dag boodschapper die de harten van de mensen zal doen terugkeren naar het oorspronkelijke evangelie, het geloof van de vroegere vaderen. Het soort dat zij hadden in de nieuwe gemeente te Jeruzalem. En dat zal hersteld worden in de laatste dagen. Het zal in een minderheidsgroep zijn, maar het zal precies eenzelfde soort karakter zijn als Elia en Johannes, beide wildernisliefhebbers en vrouwenhaters. En ze enzovoort, en denominatievervloekers. En het zal precies eenzelfde soort persoon zijn, maar hij zal de waarheid hebben. Een betuigde, geïdentificeerde waarheid, het is beloofd. Nu, wij weten dat Jezus zich omkeerde en tot hem zei, Elia is reeds gekomen en u wist het niet. Nu zou het niet erg droevig zijn indien wij een deze dagen de gemeente daar in de verdrukkingsperiode vinden. Nu, ik ben hier niet om een leerstelling te prediken, ik doe dat niet, ik respecteer mijn broeders. Maar als u mij wilt vergeven, laat mij dit dan even tussenvoegen. Ik, voor mijzelf, geloof. Ik geloof zeker dat de gemeente door de verdrukkingsperiode gaat, maar de bruid niet. De bruid gaat naar huis. Ziet u, God brengt een bruid uit een kerk zoals hij in Egypte een natie uit een natie bracht, ziet u. De bruid, dat is het overblijfsel van het vrouwenzaad. De uitverkorene, het is zijn zaak waar hij het patroon legt. Maar het overblijfsel is wat van het patroon is afgesneden. Het vrouwenzaad gaat in de buitenste duisternis, juist, maar niet de uitverkorene gemeente. Zij is reeds geoordeeld en gereinigd, omdat ze in Christus is. Zij hoeft niet door iets anders heen te gaan. De anderen moeten door het oordeel heen gaan, omdat zij er niet in waren. Nu, een deze dagen, die kleine minderheid, zoals het was in de dagen van Noach, waarin 8 zielen werden gered, door water, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. In de dagen van Lot, waarin 3 zielen gered werden van het vuur. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Men kijkt uit naar een enorm groot universeel iets, wanneer het zelfs niet in de schrift is, ziet u? Een deze dagen zal men zeggen, wel, ik dacht dat de Bijbel zei dat de gemeente aan dit alles zou ontkomen. De bruid ontkomt eraan. Bedenk dat nadat Noach, zoals het was in de dagen van Noach, Noach ging in de ark en de deur werd gesloten. Het ging binnen op de 17e mei en de deur werd gesloten en het regende nooit gedurende 7 dagen nadat hij in de ark was. En zij wisten het niet. God sloot de deur. En op een dag zal de deur van genade gesloten worden. En mensen zullen gewoon voortgaan te denken dat ze gered worden en prediken enzovoort. En de genade is voor de laatste keer met verachting afgewezen. En men weet het niet totdat het gemist wordt. Bedenk dat er elke dag honderden mensen over de hele wereld vermist worden. Die wij niet kunnen vinden of een verklaring voor hen kunnen vinden. Er zal 1 in het veld zijn, ik zal er 1 nemen en 2 in het bed. Er zal 1 nemen, het universeel, dus zullen er niet erg veel nodig zijn om die ontsnapte opgenomen bruid te vormen. Herinneren u de tekenen? Israël heeft zich altijd verlaten op hun tekenen in plaats van intellectuele toespraken. Zij werden verondersteld, God zond hun profeten. De profeten gaven tekenen. En tekenen, altijd wanneer er een teken is, een schriftuurlijk teken, dan moet er een schriftuurlijke stem zijn die op dat schriftuurlijke teken volgt. En het moet allemaal schriftuurlijk zijn, beloofd. Je ziet u komt in een richting zoals Luther met rechtvaardiging. Dat is wat hij wist, dat is alles. Ze stelden er zich tevreden mee en gingen regelrecht in hun leerstelling. Hier kwam Wesley met heiligmaking, ging daaraan voorbij. Vervolgens werd het ook georganiseerd. Pinksteren kwam met het herstel van de gaven en zij organiseerden zich. En God beweegt steeds verder door heel de tijd. Ziet u? Door elke tijd, elke gemeentetijdperk. We hebben daar vanavond een verbazingwekkende foto die in dat boek komt van 3 jaar geleden hoe de Heer het me heeft laten uittekenen op een bord en me liet aantonen hoe de gemeentetijdperken zouden falen en wanneer en hoe ze op en neer zouden gaan. En zodra dat beëindigd was, kwam die grote engel des Heeren dat licht voor. Voor nagenoeg evenveel mensen als hier zitten, kwam recht naar de kant van de muur en stond daar en mensen bezwijmden en hij tekende het uit met zichzelf op de muur. 3 jaar later verduisterde de maan en ging gewoon uit precies op de dag net voor de paus. De eerste paus heen ging naar Rome of Jeruzalem en wanneer de kerk en de ecumenische raad gereed zijn, oh broeder, zuster, laat me daar maar niet over beginnen. We zijn hier aan het einde. Elk teken, alles ligt precies juist. God geeft tekenen, schriftuurlijke tekenen. Schriftuurlijke tekenen van een stem. Herinner u toen Mozes, waarvoor wordt een teken gegeven? Het is om aandacht te trekken. Een teken is om aandacht te trekken. Als het teken dan geen enkele stem heeft, dan is het teken niet juist. En als het teken dezelfde oude kerkelijke stem geeft, is dat teken niet van God. Als die stem geen verandering heeft gekregen, en die verandering moet schriftuurlijk teken zijn. Het moet een schriftuurlijke stem zijn. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat de denominatiestem een bepaalde teken volgde. God zond dat nooit. We hebben al deze jaren denominatie gehad. Het moet iets anders zijn. Het moet zo spreekt de Heer in de schrift zijn. God moet het door het woord beloven. En dan moet een teken de aandacht van de mensen erop vestigen. En dan volgt de stem het teken. Dat is de leerstelling die erbij gaat. Jezus was een man waarover goed gedacht werd. Hij was een jonge rabbi, de profeet van Galilea. Hij was een groot man toen hij de zieken genas enzovoort. Maar op een dag ging hij zitten en hij begon te spreken en hun te vertellen, ik en de Vader zijn 1. Dat was de stem die erop volgde. Oh nee, dat wilde men niet. Ze waren gereed voor het teken, maar ze wilden de stem niet. Wanneer u de zoon des mensen ziet opvaren naar waar hij vandaan kwam, ze konden dat helemaal niet begrijpen, ziet u. Maar toen de stem het teken begon te volgen, wilden zij er niets mee te maken hebben, altijd een teken en een stem. De reden dat Mozes zijn schoenen uitdeed, was dat het teken zijn aandacht trok. Hij keek daarheen en zag die struik in vuur. Nu, hij was een chemicus. Hij was een groot wetenschapper. Hij was onderwezen in al de wijsheid der Egyptenaren. En ze deden die dingen die wij vandaag niet kunnen doen in de wetenschap. Een piramide bouwen, sphinxen. En ze hadden een balsemvloeistof die wij niet hebben. Verfstoffen die wij niet hebben. Het was een grotere beschaving. En meer opgeleid dan wij vandaag zijn. En Mozes was een meester over hen. En toen hij die boom zag branden, zonder af te branden, zei hij zonder twijfel, my, in zijn hart zou hij dit gezegd kunnen hebben, ik zal daar naartoe gaan en een paar van die bladeren oprapen en ze meenemen naar het laboratorium om te zien met welke chemische stof ze zijn besproeid. Als hij dat had gedaan, zou de stem nooit tot hem gesproken hebben. U kunt God niet becijferen, u moet aan zijn zijde gaan zitten en het bespreken, uw schoenen uitdoen als het ware. Uw opleiding neerleggen, recht in zijn woord kijken en zeggen, ik geef er niet om wat iemand anders zegt, u hebt het hier beloofd voor deze dag en het is de waarheid. Mozes deed zijn schoenen uit. Let op de stem die er vandaan kwam. Als het geen schriftuurlijke stem was geweest, zou Mozes het niet geloofd hebben. Het teken trok de aandacht. En het teken moest de aandacht van de profeet trekken. Een profeet zelf is een teken. Wanneer God een profeet zendt, kijk uit. Oordeel volgt erop. Het heeft het altijd gedaan. En het zal het altijd doen. Er is geen weg eromheen. En het gaat over de hoofden van de mensen heen. En ze weten het niet. Tot het te ver is. Geen wonder dat Jezus zei, gij bouwt de graven der profeten en kalft ze wit. En gij zijt degene die hen daarin brengt. Zoals uw vaderen deden, zo zult gij doen. En zij deden het. Nu, wij zien het op het toneel komen nu. We zien Mozes hier opkomen en hij zag die struik en naderde hem. En een stem kwam er vandaan en zei, doe uw schoenen uit, want de grond waarop u staat is heilig. Hij deed zijn schoenen uit en knielde neer. En hij zei, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar kwam een schriftuurlijke stem. En ik herinner mij mijn belofte. En ik zie de moeilijkheden van mijn volk. Ik herinner mij mijn belofte en ik zend u om het te doen. En ik maak u tot mijn stem en ik zal u twee tekenen geven en het ene zal in uw hand zijn en u zult een staf in een slang veranderen en het volgende is zijn hand in zijn boezem steken en goddelijke genezing. En hij zei, als zij de stem van het eerste teken niet zullen geloven, dan zullen ze de stem van het tweede teken geloven. En als zij het niet doen, neem water uit de rivier, giet het uit op de grond en het zal bloed worden. Dat is dan hun bloed dat er reeds in gedrenkt is. Het is gedaan met Egypte. We hebben het eerste gehad en kregen het tweede. Ik vraag me af of het volgende niet een drinken van het bloed is. Ik vraag me af waar wij vanavond staan, stemmen en tekenen. God geeft hun tekenen. Nee. Bedenk slechts dat de tekenen die wij hebben zien doen, schriftuurlijke stemmen, uitlegging. Nu, in dit grote schijnsel waarin de mensen liggen, werden hun ogen verblind. Ik behoor hiertoe, ik behoor daartoe. Dat heeft niet meer met God te doen dan iets anders, helemaal niet. In elke generatie heeft God zijn teken gezonden. Jezus zei dat hij voor zijn komst tekenen zou tonen, voor zijn komst. Mensen moeten er altijd aan herinnerd worden schriftuurlijke tekenen te geloven. Het moeten geïdentificeerde schrifttekenen zijn. Zoals ik gisteravond zei, de gemeente haalt de dingen door elkaar en dooft uit, dan zalft hij een persoon, één persoon, elk mens verschilt van de ander, hij zalft er één, God is één. Dus zalft hij een persoon, hij gebruikt nooit een groep, hij gebruikt er altijd één, heeft het altijd gedaan, hij verandert nooit zijn koers, hij gebruikt er één. En hij zendt die uit, predikt de boodschap en het wordt bot afgewezen. Maar alle die zullen komen uit die generatie, eerst waken, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, dan de zevende en dan komt de bruidegom. En wij zijn in de zevende. En wij zien dat deze denominatiekerken rennen. Ik was beschaamd over deze U-Christen zakenlieden onlangs, om in dat boek, dat zakenliedenboek, heilige vader, zussen, zo te zetten. Weet u niet, Pinkstermensen, dat wij niet verondersteld worden een man vader te noemen op deze aarde? Dat toont aan dat een soort van schittering uw ogen heeft verblind. Ja, en die mensen beseffen niet dat de Bijbel zegt, wanneer dat overblijfsel, de slapende maagd komt om olie te kopen, dat ze het niet zullen krijgen. Ze mogen gedanst hebben in de geest, in tongen gesproken, maar ik heb duivels die dat zien doen. Dat heeft er niets mee te maken. Ik spreek over de Heilige Geest. De Bijbelse Heilige Geest. Ik heb ze te zien tekeer gaan op de velden der heidenen. Ik ben 7 maal rond de wereld geweest. Dus tussen allerlei soorten heidenen en rondom honderdduizenden, zoveel als een 150.000 mensen, ja, 50.000 mensen in één keer tezamen vergaderd, en dan ontdekken hoe toverdokters en alles u uitdaagt. U kunt dan maar beter weten waarover u spreekt. U kunt dan maar beter geen intellectueel praatje houden. U kunt dan maar beter door God in staat zijn te onderscheiden waarover u spreekt of niet op dat veld naar komen. Ze zullen u dan beschaamd toestaan. Maar bedenk, onze God is nog steeds de God van Elia. Hij is nog steeds de God die hij ooit was. Hij is nog steeds dezelfde God. Hij beweegt in dezelfde cyclus. Hij doet hetzelfde. Hij is dezelfde. Gisteren, vandaag en voor eeuwig. Ik heb hem sprakeloos zien staan, verlamd en van het veld weggenomen. God blijft nog steeds God. Merk op, Jezus vertelde ons dat deze dingen in de laatste dagen zouden gebeuren. En we bemerken ze, exacte tekenen van zijn komst. Alles, wij zullen het er allemaal mee eens zijn dat we aan het einde van de wereld zijn. Maar wanneer het begint neer te komen naar de gemeente. En de dingen die hij voor de gemeente, het lichaam zal doen, de bruid. In de laatste dagen, dan halen wij onze neus op en wandelen weg. Ziet u, het moet gewoon zo zijn. De wereld haalt de neus ervoor op. Ze proberen het te negeren. Kijk naar deze televisieprogramma's hier, waarvoor te veel pinkstermensen op woensdagavond thuis blijven. We Love Susie te bekijken, een of andere immorele handeling van een vrouw die 4 of 5 maal gehuwd is. Of een man, en men heeft dat meer lief dan uw Christus. Geen wonder dat wij geen opwekking kunnen hebben. Geen wonder dat wij niet zoiets hebben. Wanneer de liefde van de wereld groter is dan de liefde van God die in uw hart is. Oh, wij kunnen naar voren gaan en een beslissing nemen, onze naam in het boek zetten en naar buiten gaan en de wereld leven. Dat is wat de wereld wil. Dat is wat de kerk wil. Het wil haar belijdenis handhaven en geloven dat zij christenen zijn en het toch leven op elke wijze dat ze willen. Wees niet bezorgd. U zult het gaan krijgen in de Ecumenische Raad. Men zal u alles laten doen wat u maar wil. Maar herinner u dat de bruid een uitgeroepene zal zijn, afgescheiden en anders vervuld. Heilige Geest geboren, gewassen in het bloed van het lam. Zij zal zich onthouden van alles wat vuil is rondom haar echtgenoot. Ze is een reine maagd, zuiver door het woord. Het woord en zij zijn precies zoals een man en zijn vrouw, één worden in eenheid. Zo doet de echte waarachtige gemeente van God. Wanneer ze in Christus komt, wordt de Bijbel elke belofte bekrachtigd met een amen. Het maakt geen enkel verschil wat de denominatie zegt. De ziel die in de gelovige is, beaamt het, omdat het woord in hem is dat het uitspreekt. Het woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard, een onderscheider van de gedachten en bedoelingen van het hart. De Bijbel zegt het, zo wordt het betuigd en gekend. Merk op, mijn broeder, merk op, het is te erg dat wij deze dingen niet zien. Jezus sprak ervan. Hij was hun schriftuurlijke teken en zij herkenden hem niet. Hij was het schriftuurlijke teken precies. Hij zei hun dat hij het was. Hij zei, onderzoek de schriften. Daarin denkt gij eeuwig leven te hebben en die zijn het die van mij getuigen. Als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof het niet. Iedereen heeft zijn eigen privé uitleg gekregen. Elke denominatie heeft deze seminaries. Die stel broedmachine predikers uitbroeden. Ik voelde altijd medelijden met een broedmachine kuiken. Het had geen mama. Ongeacht hoezeer het piepte, het werd niet bemoederd. Dat is de wijze waarop deze machines geestelijke uitbroeden, die soms niet meer over God weten dan een hottentot weet over een Egyptische ridder of een konijn weet hoe hij schoon sneeuwschoenen moet aantrekken. Wat wij nodig hebben is een prediker met de ervaring dat hij achter in de woestijn is geweest, tot hij in die plaats bleef onder God, tot een vuurkolom voor hem neerkwam, zoals hij bij Mozes deed. En niemand kan dat van hem wegnemen. En hij was daar toen het gebeurde. Nu, dat is waar. Terug naar God en terug naar zijn Bijbel. Jezus zei, indien gij mij gekend zou hebben, zoudt gij mijn dag gekend hebben. Iedereen heeft zijn eigen uitleg. De Methodisten hebben hun de hunde, de Baptist, Presbyteriaan, de Pinkstermensen, alle overigen hebben hun eigen uitlegging. Maar de Bijbel zegt dat het woord van God geen eigenmachtige uitlegging toelaat. Wat is dan de uitlegging ervan? Hij doet zijn eigen uitlegging. Hij zei, er zij licht en er was licht. Dat behoeft geen uitleg. Hij zei, een maagd zal zwanger worden en ze werd het. Dat behoeft geen enkele uitleg. Hij zei dat hij in de laatste dagen zijn geest zou uitstorten op alle vlees en hij deed het. Dat behoeft geen uitleg. Het is reeds gedaan. Recht in het gezicht van de critici die zeiden dat het niet gedaan zou kunnen worden. God deed het hoe dan ook, omdat hij zijn woord uitlegt. Hij sprak het zoals het was in de dagen van Sodom. Zo zal het zijn in de eindtijd wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. En hij deed het. Er is geen behoefte aan enige uitleg. Hij legt zichzelf uit. Al deze beloften die hij deed. Hij zei, die in mij gelooft, de werken die ik doe, de dingen die ik doe, zal hij ook doen. Dat behoeft geen enkele uitleg. Hij doet het gewoon. Dat is alles. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Hetzelfde leven dat in de wijnstok is, is in de ranken. Dezelfde rank die voortkwam op de Pinksterdag. Ik stond onlangs en zag een mysterieus gezicht. Een goede vriend van mij en een vriend van Jack Moore. John Sherritt, de Heere zegende hem het eerste deel van de bediening. Hij had geen kinderen. Hij werkte voor 25 cent per uur, beton openbrekend op straat. Hij kwam naar de samenkomst. De Heere zegende hem. En hij kreeg 5 kinderen en nu bezit hij de helft van Phoenix. Elk jaar geeft hij ongeveer 2 à 3 miljoen aan de Heer. Niet lang geleden stond ik op zijn boerderij een ervan waar hij 1500 Mexicanen had die er altijd werken. En een heel gebied van niets dan katoen, aardappelen. Streek na streek die hij zelf bezit. 15 jaar geleden kreeg hij een kwart dollar per uur voor het openbreken van beton en hij vertrouwde God. Ik keek naar een van zijn bomen en hij had zoveel verschillende soorten vruchten eraan. Hij had enorme citrusboomgaarden en ik zei, broeder Sherritt, wat is er met die boom daar? Hij zei, broeder Brenham, die heeft allerlei soorten vruchten eraan. Ik zei, wel, hij heeft citroenen, hij heeft mandarijntjes, tangerines, tangelo, ik zie citroenen, grapefruit en sinaasappelen. Ik zei, wat voor boom is dat? Hij zei, een sinaasappelboom. Ik zei, sinaasappel, met die er allemaal aan? Hij zei, ja, dat is geënt, hij is erin gestroken. Oh, ik zei, oh, ik begrijp het, dat is wat je enten noemt. Ja, broeder Bren, hij legde uit hoe hij het deed, op bepaalde tijdstippen van het jaar, hoe zij die takken enten. Ik zei, nu volgend jaar zullen er geen mandarijntjes zijn, zullen er geen tangelo's zijn, zullen er helemaal geen vruchtensoorten zijn, behalve sinaasappelen. Hij zei, oh nee, de grapefruit zal voortbrengen, de tak van de grapefruit zal grapefruit voortbrengen, een grapefruit. De mandarijn zal een mandarijn voortbrengen, de citroen zal een citroen voortbrengen. Wel, zei ik, wat voor een soort boom is het? Hij zei, een sinaasappelboom. Hij zei, maar als die sinaasappelboom ooit een andere tak voortbrengt, ik vroeg, wat zal hij voortbrengen? Hij zei, een sinaasappelboom. Ik zie het. Oh ja, waarom? Het zijn allemaal citrusvruchten. Wij beweren allemaal in Christus te zijn. Maar wanneer we daarin komen met een denominatie geloofsbelijdenis, leven we daardoor, dat is juist, maar als die boom ooit een nieuwe tak voortbrengt, zal het een andere boek van handelingen zijn, dat erna wordt geschreven, het zal zijn zoals de eerste rank die tevoorschijn kwam, het zal de Heilige Geest vervuld zijn, Heilige Geest geïnspireerd, Heilige Geest, er zal geen geloofsbelijdenis voor zijn, het zal het woord zijn. Velen van u nemen mijn banden, u kreeg mijn boodschap over de bruidsboom, de vrucht is helemaal in de top van de avondlichten om te rijpen, en nu en de avondlichten rijpen de vrucht op die tijdstip. Nu wij vinden dat zij hem behoren te hebben gekend, maar ze kenden hem niet. Zo is het in onze tijd. Men kent hem niet. Jezus verwees hier, snel nu zodat we tot de boodschap komen. Jezus verwees terug en hij had tekenen gedaan, hen aantonend dat hij de Messias was, precies wat de Messias werd verondersteld te doen, het Messiaanse teken doende. Ook velen van hen geloofden het, we namen het gisteravond door, we komen erachter dat de vrouw bij de bron, zij was niet opgeleid, zij was slecht bekend, maar zodra ze dat teken zag, zei ze, Heer, ik bemerk dat gij een profeet zijt. En ik weet dat wanneer de Messias komt, hij dit zal doen. Hij zei, ik ben hem die tot u spreekt. En toen zij de stad Sichar binnenging, vertelde zij hun al de dingen die hij gedaan had. En ze zei, kom, zie je man die mij vertelde wat ik gedaan heb. Is dit niet de ware Messias? En de Bijbel zei, hij deed het niet meer. Maar zij geloofde in hem. Wegens getuigenis van een vrouw van slechte zeden. Nu over het opstaan in de dagen van Jona en het veroordelen van deze generatie gesproken. Merk op, wij ontdekken dan Nathanael, Petrus en anderen die geloofden. We zien de blinde Bartimaeus, we zien de kleine Zacchaeus in een boom verborgen. Jezus zei, hij zal mij van hierboven nooit zien. En Jezus stond precies onder de boom en keek omhoog en zei, Zacchaeus, kom naar beneden. Hij was het woord. En het woord onderscheidt de gedachte die in het hart is. En de fariseers en geleerden van die dag veroordeelden het, omdat het niet de gepolijste glans van het kerkelijke erin had. Het had niet het opleidingsstandpunt dat het zou moeten hebben. Het had niet het klatergoud en het spul dat het kerkelijke zou moeten hebben. En een enorme kap op, een omgekeerde boord en iets anders met een soort van woorden die men kon spreken die over het hoofd van gewone mensen heen gaan. En de Bijbel zei, de gewone mensen hoorden hem graag. Hij sprak de gewone taal en leefde het leven van een gewoon mens. Dan zien we dat door dit te doen, wij zien wat er gebeurde. Nu, zij konden het niet geloven en zeiden, deze man is Beelzebub, hij is een onreine geest. Met andere woorden, oh, of hij heeft een mentale telepathie, of hij is een soort waarzegger. En hij, iedereen weet dat dit van de duivel is, het is een nabootsing. En zo ontdekken wij dat zij hem veroordeelden. Toen stond hij daar en zei, meester, toon ons een teken. Waarmee wende hij zich tot hen? Hij zei, een goddeloos en overspelig geslacht zoekt naar tekenen. Let nu op, een goddeloos en overspelig geslacht. Hij profeteerde. Hij zei, en zij zullen het ontvangen, het goddeloze en overspelige geslacht. En als dat niet de generatie is waarin wij leven, dan weet ik het niet meer. Bedenk dat alle profetie een meervoudige betekenis heeft. Sla op in Matthäus, het derde hoofdstuk, waar staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, ga de referentie na en u ontdekt dat hij over Jacob sprak, zijn zoon, maar ook zijn grotere zoon, Jezus, riep hij uit Egypte. Wij vinden daarin, een goddeloze en overspelige geslacht zoekt naar een teken en ze zullen het krijgen. Want het goddeloze en overspelige geslacht zal het teken van de opstanding zien. Zoals Jona gedurende 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis was, zo moet de Zoon des Mensen in het hart van de aarde zijn, dan zal hij opstaan. Het heeft 2000 jaar geduurd en we hebben weer een goddeloos en overspelig geslacht. En zij ontvangen een teken van de opgestane Christus, levende onder ons, na 1900 jaren, hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Jona, we kennen hem, wij weten dat hij een profeet was. Velen verwijzen naar hem als een soort vagebond. Hij was het niet. De voetstappen der rechtvaardigen zijn geordineerd door de Here. Niet lang geleden las ik een boek. Hij ging naar Tarsisch, ging op weg, in plaats van naar Nineveh. Maar dat was allemaal in Gods plan. De voetstappen der rechtvaardigen, omdat u soms kwaad overkomt of zoiets. Zo was het met Job. Hij was niet, in zijn dagen was Job de beste man in het land. De beste man die God kon vinden. En kijk toch wat er met hem gebeurde. Hij kastijdde hem niet, hij beproefde hem. Hij bewees Satan dat hij iemand had die hem zou geloven in het zicht van moeite. Met Jona was het precies zo. We vinden hem op weg naar Nineveh en hij nam een schip naar Tarsisch en de zee kwam op en hij was in slaap. En hij zei hun, bind mijn handen en voeten en werp me uit, want ik ben er de oorzaak van. En toen zij hem uitwierpen, zwom een grote walvis vlakbij door de wateren die op prooi uit was en verzwolg deze profeet. Ik herinner me niet lang geleden in Louisville, Kentucky, waar ik vroeger aan de overkant van de rivier woonde in Indiana. Men had een walvis daar ginds op een platte wagen. Een of andere kleine Ricky, die meer intelligentie had dan hij de baas kon, zei, nu, u hebt wel van die oude fabel gehoord van de walvis die Jona verzwolg. Hij had een honkbal, bracht hem naar de slokdarm van de walvis en zei, kijk hier, het is zo dat een honkbal er zelfs niet doorheen zal gaan. Hij zei, die oude fabel van Jona, die verzwolgen werd door de walvis. Het is maar een fabel. Dat was te veel voor mij om te kunnen verdragen. Ik zei, even een ogenblikje meneer. Hij legde niet net uit hoe onmogelijk het was voor een mens om door die keel te komen. Ik zei, u leest de schrift niet goed meneer. En dat is geen fabel, het is de waarheid. Hij keek naar me en zei, wie bent u? Ik zei, ik ben referent Brenham van juist over de rivier. Hij zei, oh, ik begrijp het. En een prediker die dat gelooft. En ik zei, met mijn hele hart. En hij zei, wel, weet u. Kijk hier meneer, niet om erover te twisten. Ik bewonder uw standpunt enzovoort. En zei hij, maar wetenschap. Zou u nauwelijks de hand van een mens door zijn keel kunnen steken? Ik zei, meneer, u leest de schrift niet juist. De Bijbel zei dat dit een speciaal toebereide vis was. Dat is juist. God zei dat hij een vis toebereide. Het was een speciale. Ik geloof dat wat God zegt de waarheid is. Dit is een speciale. Hij haalde zijn neus op en neer en met zijn bril op 2 of 3 maal en ging voort met zijn betogen. En iedereen lachte. Zijn speciale vis. God bereidde een vis om Jona te verzwelgen. Maar ik geloof het met mijn hele hart. Nu we ontdekken dat op zijn, hij verzwolg hem, alles een vis nadat hij eet, gaat regelrecht naar de bodem. Voed uw kleine goudvis en let op wat er gebeurt. Ze gaan recht naar beneden in het aquarium waarin u hem hebt. En ze rusten met hun buikvinnen op de bodem. Hun buik is vol, dus gaan ze naar beneden om te rusten. Toen dus deze grote vis Jona opvrat, moet hij naar beneden zijn gegaan om te rusten. Buiten de golven en buiten de storm. Hij keek rond door de opwekking om te zien wat hij kon vinden. De opwekking op zee, weet u, het op en neer zwiepen, de winden. En hij vond deze prediker, dus lokte hem op en ging naar de bodem. Nu hier is Jona beneden, in die buik van de walvis, met zijn handen en voeten gebonden, lag in het braaksel van de walvis. Nu, ik heb vaak mensen horen zeggen, gisteravond werd er voor mij gebeden, en mijn hand is niet beter, het is nog steeds kreupel, ik heb nog steeds die maag. Kwam mijn ogen, ik zie nog niet goed. Oh my. En dan hier, kijk op Jona. My. Als er iemand iets van symptomen had, had hij het wel. Als hij die kant op keek, zag hij de buik van de walvis. Keek hij die kant op, zag hij de buik van de walvis. Overal waar hij keek, was de buik van de walvis. En zijn handen waren achter hem gebonden. Hij was in de buik van de walvis, op de bodem van de zee. Waarschijnlijk 40 vadem diep. Op de bodem van de zee. Nu over symptomen gesproken. En dan noemt u hem teruggevallen. Maar weet u wat hij zei? Zij zijn liegende ijdelheden. Ik zal zelfs niet naar ze kijken, maar eens te meer zal ik naar uw heilige tempel kijken, Heer. Nu Jona wist dat toen Salomo de tempel inwijdde, hij bad en zei, Heer, als uw volk ergens in moeite is en naar deze heilige plaats kijkt, hoor dan van de hemel. En hij had zoveel vertrouwen in het gebed van een man die terugviel. En hij had zoveel vertrouwen in het gebed van een man die terugviel, die een gebed uitsprak. Hoeveel te meer, er is niemand van ons in die toestand vanavond. En er is niemand van ons met zulke symptomen. En dan kijken wij naar onze symptomen. Nou, als hij zoveel vertrouwen kon hebben in een gebed van een man die terugviel, en ons wordt gevraagd om naar de hemel te kijken, waar Jezus zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. In een tempel niet met handen gemaakt. Daarbinnen wordt van hem verwacht dat hij bemiddelt op uw belijdenis. Hoeveel te meer zouden wij onze symptomen moeten negeren. En zeggen, eens te meer zal ik kijken naar uw heilige belofte, Heer. Amen. Oh my, wanneer wij God op het toneel zien. Nu wij zien dat Jona, er wordt gezegd dat deze walvis hem droeg gedurende 3 dagen en 3 nachten, hem de hele weg mee terugnam, de koers terugvolgde en erheen ging. Nu waren de mensen van Nineveh geworden, zoals men nu in de rest van de wereld is. Hun grote commerciële wereld, hun industrie was de visserij en al de mannen visten en ze aanbaden afgoden. En de walvis was de zeegod. En op een dag omstreeks 11 uur, terwijl ze daar alle buiten aan het vissen waren, kwam hun zeegod binnen en stang zijn tong uit en de profeet wandelde op de loopplank af. Geen wonder dat ze zich bekeerden. Ziet u, dat was een teken. Dat was een teken. Wat was de stem? Wat was de stem? Ziet u jongens wat ik kan doen? Nee, bekeert u of binnen 40 dagen zal God de plaats vernietigen. Teken en de stem. De stem die het teken volgde, bekeert u, zei hij. En die mensen die de rechterhand van de linkerhand niet konden onderscheiden, bekeerden zich op de prediking van Jona en meer dan Jona is hier. En hij zei, de koningin van het zuiden zal opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Omdat zij kwam van de uiterste delen der aarde om de wijsheid van Salomo te horen en meer dan Salomo is hier. Nu, wanneer, afsluitend zeg ik dit, wanneer God een gave naar de aarde zendt, een tekengave, en de mensen geloven het, is dat een van de meest glorieuze tijdperken dat mensen ooit leefden. Maar wanneer hij een teken zendt en het wordt afgewezen, gaat die generatie de chaos binnen. Zo is het altijd gebeurd. Want als de mensen van Amerika vanavond het teken van God in deze laatste dagen zouden willen ontvangen. Wel, wij spreken erover om naar Fort Knox te gaan en de regering daarheen te verplaatsen en ondergronds onder te brengen. Wel, die Russische bommen gaan misschien een 100, 200 meter diep de grond in en blazen het rondom 150 mijl op. Wel, de explosie gaat regelrecht tot in de lava. U bent nergens veilig op deze aarde. De enige veiligheid is in de armen van Jezus Christus. Hij is onze schuilplaats. Maar wat als wij vanavond de Amerikanen allemaal in de gaven vertrouwden die God ons geeft in de laatste dagen, de Heilige Geest? Wel, elke natie zou ons vrezen, zoals men deed in de dagen van Salomo. God gaf Salomo een gave om alles te weten en de hele gemeente, iedereen geloofde het. Dat was een millennium voor de Joden. Dat was het oud-testamentische millennium in de dagen van Salomo. Een voorafschaduwing van het duizendjarige rijk, dat komt. Het gouden tijdperk van de Joden. Merk op dat niemand met hen de oorlog begon. Men vreesde hen omdat men wist dat hun God echt was, omdat ze hem in hun tegenwoordigheid hadden. En de mensen waren alle één van hart en één van ziel. Wel, de roem ging overal heen, overal. En u hoorde, oh wat een geweldig, wat een grote God heeft Israël, de levende God. En zijn faam ging uit tot in Sheba. Meet maar eens op de kaart hoe ver het is. En er was een kleine koningin daar die in haar hart hongerde naar God. Telkens als een van de karavanen langs zou komen, hoorde zij iemand erover. Zij zou zeggen, bent u door Palestina geweest? Ja. En vertel mij eens over die grote opwekking die men daar ginds heeft. En iedereen zou zeggen, oh het is machtig. Zag u het? Ja. Hoe is het? Oh, die grote God die zij dienen is naar beneden gekomen en leeft in een van zijn dienstknechten. En men maakte hem koning. Wel, hij kan onderscheiden. Hij kent de gedachten die in uw hart zijn. En weet u, zij zeggen dat God het woord is. En het woord is God. En het woord onderscheidt de gedachten die in hun hart zijn. En de wijsheid van die man overtreft alles wat u ooit hoorde. Hij kan onderscheiden en weet zelfs de gedachten waarover u denkt. Oh, het is een wonderbare opwekking die men daar ginds heeft. En weet u, geloof komt door het horen. Het woord van God te horen. De belofte van God. En deze kleine koningin begon te hongeren. En ze wilde naar deze opwekking gaan. Nu, zij had heel wat om daar het hoofd te bieden. En nu, ten eerste was zij een heidense. Ze zou naar haar priester moeten gaan om te vragen of zij kon vertrekken. Ze was een koningin. Ze was waardig en een hooggeplaatste persoon. Nu, ongetwijfeld ging zij naar de hoge priester toe en zei, grote heilige vader, ik begrijp dat er een opwekking ginds in Israël is. En dat men daar een grote tijd heeft. En en hun God leeft en u doet grote tekenen en wonderen. Wij hebben nooit iets dergelijks gezien of zoiets gehoord. Ik doe navraag bij elke karavaan en men zegt dat het wonderbaar is. Zou ik van mijn denominatie toestemming krijgen om er een bezoek te brengen? Ik kan me indenken, wij werken niet mee in die samenkomst. Blijft u maar beter vandaan, ziet u? U weet dat mensen sterven, maar geesten niet, ziet u? Dan ziet u, zien wij dat. Nee, u zou maar beter vandaan kunnen blijven. Wij werken daar niet mee. Wel nu, kijk, Heilige Vader, ik begrijp. Nu, kijk eens, als er iets gaande was, zou het bij ons moeten zijn. Onze gemeente zou het hebben. Oh my. En ja, hier is het, hier. Wij zouden het hier precies hebben. Ik kan die kleine koningin horen zeggen, terwijl ze opstond. Ik houd van haar moed. Ze stond op en zei, ik heb deze afgoden hier al jaren zien staan. Ik heb u horen prediken achter de kansel. U predikte over een God die was. Een God die was. Mijn bed over grootmoeder hoorde hetzelfde verhaal. En er was geen beweging al die tijd. Men vertelt mij dat zij een levende God hebben die onder hen leeft. Iets wat echt is. Ik wil dat zien. Nu kijk, als u gaat, weet u wat u dan zult doen? U associeert uzelf met een groep mensen, weet u. U weet dat zij al dit openen van de Rode Zee hebben gehad en al dat soort dingen. U zou er maar beter niet naartoe kunnen gaan, want als u dat toch gaat, wel, ik ga toch. We zullen uw naam direct uit het boek halen. Wel, haal hem maar uit het boek. Wanneer een persoon gaat hongeren en dorsten naar God, is er geen boek ter wereld dat hen kan vasthouden, omdat ze naar een boek jagen. Haal mijn boek eruit als u het wilt doen. Ik ga hoe dan ook. Ik hoor dat een levende God is die realiteit heeft. Ik ga om het uit te zoeken. U kunt dus net zo goed mijn naam uit het boek schrappen. Nu, zij had heel wat waartegen zij het hoofd moest bieden. Nu bedenkt, zij nam haar besluit. Ze nam al de schriftrollen om te lezen wie Jehovah was. Nu, daar is een verstandige vrouw. Neem niet de veronderstelling van iemand anders. Neem wat de Bijbel zegt dat hij is. Neem wat hij zegt dat hij is. Ontdek wie hij is, of hij leeft of niet. Niet wat een geleerde erover gezegd heeft, maar wat hij zei zelf over zichzelf. Wat hij beloofde. En ze begon te lezen. Nu, ze had een echt goed idee. Ze zei, ik zal een hoop gaven inpakken en ik zal ze meenemen. En als het de waarheid is, zal ik het ondersteunen. Als het niet de waarheid is, kan ik mijn geld mee terugnemen. Zij zou Pinkstermensen iets kunnen leren. Radioprogramma's die de gek steken met wat u gelooft en toch ondersteunt u het. Laat u... Wel, ik zal daar stil over blijven. U weet hoe dan ook genoeg daarover. Dat is de zaak van uw predikers, merk op. Maar dat is een schande. Ze zei, als het niet echt is, zal ik mijn gaven mee terugbrengen. Zij laden deze op een kameel. Bedenk, kijk wat ze waar ze doorheen moest. Ze moest een lange afstand. Weet u hoe lang het duurt? Ze moest per kameel gaan. Weet u hoe lang het duurt? Er zijn 90 dagen voor nodig. 3 maanden op de rug van een kameel. Niet in een Cadillac met airconditioning. Nee. 3 dagen op de rug van een kameel. Geen wonder dat Jezus zei, het zal in het oordeel met deze generatie opstaan en haar veroordelen. Er zijn mensen in Birmingham die de straat niet willen oversteken om hetzelfde te zien. Bussen, trams, vliegtuigen en al het andere in onze dag. Geen wonder dat zij deze generatie zullen veroordelen wanneer ze opstaan. Jazeker, want meer dan Salomo is hier. De Heilige Geest zelf. Werk op, wij ontdekken dan dat er nog een andere gedachte is. Kijk nu, de kinderen van Ismaël waren in de woestijn en ze waren zwervende ruiters en rovers. Wel, zij had al dat geld daar, want haar kleine groep eunuchen, bewakers, die zij had en geen enkele dienstmaagden, ze zouden ze gewoon doden en direct neerhakken en die schat afnemen en in de dienst verdwijnen. Maar weet u, er is iets mee, wanneer uw hart begint te hongeren om het wezen van God te vinden, dan bestaat er geen gevaar op de weg. U ziet geen enkel gevaar, u ziet geen enkele mislukking. U zegt wel, zal ik gezond worden? Er is geen vraag in uw gedachten. Waarachtig gelooft, verankert zich, er is niets wat het zal bewegen. Het blijft precies daar, zij dacht er nooit over na, over het gevaar dat in het vooruitzicht lag. Maar er was 1 ding dat zij had, 1 doelstelling, 1 ding dat zij wilde bereiken. Haar motieven waren juist, zij ging heen om het te bereiken. Want haar hart hongerde en dorstte. Gezegend zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dat was juist. Let nu op haar, hoe ze de woestijn gaat oversteken, waarschijnlijk s'nachts reizend en overdag rustend om in een oase en die schriften lezend. Ten slotte arriveerde zij bij de zuilengang van Salomo. Toen zij aankwam buiten de binnenhof, laadde zij haar kamelen af en zette ze haar tent op. Nu, zij kwam niet zoals sommige mensen vandaag. Zij is geen... Hier is geen 1964 versie ervan. Ik hoor dat zij... Men zegt dat de Heer dit doet. Ik zal erheen gaan en bij het eerste woord dat er gezegd wordt, tegen wat ik geloof, zal ik er regelrecht de deur uit gaan. Ziet u? Maar zij niet. Zij bracht het woord en ging zitten. Zij zou daar blijven tot zij werkelijk overtuigd was. Ze ging haar eigen ideeën niet vergelijken. Ze ging het woord onderzoeken. Ze Ze kwam dus binnen. Ik kan me indenken dat zij de eerste dag helemaal achterin zat. En de bazuinen klonken, de klonken luiden. En al de zangers maakten zich gereed om te zingen. De Ark des Verbonds was daar ter plaatse. En voorganger Salomo kwam eraan. Ging zitten. Ze zei, nu zal ik zien of God in de man is of niet. Ze hield het dus in het oog. Elke zaak kwam in beweging. Oh, wat een wonderbaar iets. Niets was verborgen. Zij haalde haar gebedskaart, weet u, en wachtte. Dus toen zij tenslotte naar voren kwam in de rij, dag na dag wachtte zij. Naargelang de opwekking voortging, kreeg ze steeds meer interesse. Maar haar hart hongerde. Na een poosje kwam zij voor Salomo. En de Bijbel zei, er was niets dat Salomo niet aan haar openbaarde. Onderscheiding. En hier stond Jezus, dus de God van Salomo. Meer dan Salomo is hier. Zie? En zij zeiden, toon ons een tekenmeester. Meer dan Salomo is hier. En de koningin van het zuiden kwam van de uiterste delen der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. En we hebben 2000, ja 2800 jaar gehad, sedert die tijd, in de Bijbelgeschiedenis. En vanavond is meer dan Salomo hier. Met het beloofde woord van deze dag. En nog lopen wij eraan voorbij. Geen wonder dat zij op de dag des oordeels zal opstaan en in Birmingham, Verenigde Staten, zal veroordelen en de overigen met haar getuigenis, want haar hart hongerde om God te zien en zij bleef tot het voorbij was. Wat zei zij dan nadat zij de zaak werkelijk zag gebeuren? Weet u wat ze zei? Nadat Salomo haar openbaarde wat er in haar hart was, zei ze, al wat ik ooit hoorde, en zelfs meer dan dat. Waarom? Het was toen bij haar gedaan. Zij had gezien wat iemand anders erover zei, maar toen was het haar beurt. Haar geheim was geopenbaard. En ze zei, het is groter. En ze zei, gezegend zijn zelfs de lieden die met u zijn. Die dit heel de tijd zien. De lieden die hier staan en heel de tijd deze dingen zien, zijn gezegend. Zij zag de wijze waarop hij in het huis des Heren ging. Zij werd een gelovige. En haar is beloofd op te staan in de laatste dagen en deze generaties te veroordelen. Zoals het was in de dagen van Salomo en als in de dagen van Jona enzovoort. Ze zal in deze dag opstaan en in de opstanding de mensen die in deze dag geleefd hebben veroordelen. Want meer dan Salomo is hier. De Heilige Geest zelf is hier. De Schepper van de hemel en de aarde is hier. Zichzelf identificerend met zijn volk, met dezelfde soort gaven. Precies zoals het was in Christus. Hij deed het zoals het was in Salomo. Hij deed het zoals het was in de profeten. En hij deed het zoals geprofiteerd voor de laatste dagen. Wij hebben het niet gehad gedurende honderden en honderden jaren. En zoals het was voor zijn eerste komst. Men had geen onderscheiding gedurende honderden jaren. En daar kwam op het toneel. En iemand introduceerde de Messias en beloofde dat het volgende direct zou komen. In de laatste dagen zoals het toen was. Hier zijn wij in de laatste dagen. Tekenen waarvan hij beloofde dat ze zouden gebeuren. De wereldsituatie, precies zoals hij verondersteld wordt te zijn. De immoraliteit van de wereld en alles wat we hebben, gewoon in positie. En de Heilige Geest regelrecht in positie, precies handelend. Oh, het is een wonderbaar, waarlijk te weten dat wij een echte God dienen. Ik voel alsof ik nu iets moet vertellen. Ik heb het eerder verteld, maar ik voel me geleid het opnieuw te zeggen. Zoals iedereen weet, jaag ik. Niet zozeer voor het wild. Ik houd ervan in de bossen te zijn. Mijn moeder was een half in bloed. U weet, mijn moeder was een halve Cherokee-Indiaanse. Haar moeder trok een pensioen, ziet u, weet u, in Tennessee. We zien dus nu dat ik er daardoor van houd om te jagen en mijn bekering nam dat nooit weg, want mijn eerste Bijbel was het woud. Ik kon zien hoe een bloem stierf. Het zaadje lag in de grond en rotte en alles was weg. Maar het volgende jaar, er was niets wat je terug kon vinden. Je zou die handvol stof kunnen nemen naar het laboratorium en geen scheikundige ter wereld zou die kiem des levens daarin kunnen vinden. Maar het leefde opnieuw naarmate de zon opkwam. Het leefde opnieuw en dat liet men weten dat er een leven, dood, op begrafenis en opstanding was. De zon opkomen, 's morgens is het een kleine baby die geboren wordt. Om 8 uur gaat hij naar school. Wanneer het omstreeks 10 uur is, is hij van school af. En rond het middaguur is hij op zijn sterkst. Om 2 uur is hij 55 jaar oud. En dan zo rond 4 uur wordt hij 80, 85. En dat is voorbij. Hij diende Gods doel. Maar wat? Als het Gods doel diende, is dat het dan het einde ervan? Nee, de volgende morgen staat hij weer op om te getuigen dat er geboorte, leven, dood, opstanding is. Maar allereerst is dat als een zaad in de grond geplant is, het nooit zal opkomen als het niet ontkiemd is. Het moet Gods doel dienen ten einde op te komen. En zo doen wij. Wij zijn een ontkiemd zaad in de grond. Wij moeten Gods doel dienen of wij zullen nooit in die eerste opstanding opkomen. maar opkomen ten oordeel in de laatste, net zoals het bastardkoren, het komt lang genoeg op om zijn oordeel van de zon te ontvangen, en sterft en gaat terug, en dat is alles. Exact juist waar het echte zaad gaat heen, leeft opnieuw, produceert zichzelf. Kijk naar het sap in de boom, voor er enige vorst valt of iets anders. Die boom, één natuur ergens heeft er een greep op en zegt, ga naar beneden naar de boom van de boom, bodem van de boom en vlug, en ga de grond in, want er komt vorst. En als dat niet gebeurt, zal de boom erdoor sterven, en het verbergt zich daar beneden tot heel de vorst voorbij is, en komt dan weer opnieuw omhoog. Een intelligentie doet dit. Weet u welke intelligentie dat is? Legt u mij eens uit welke intelligentie dat boomsop naar beneden doet gaan om zich te verbergen en weer omhoog te komen? Dan zal ik u de intelligentie bekendmaken die mij zegt wie u bent en waar u vandaan komt en wat u gedaan hebt en waar u heen gaat. Dat is dezelfde zaak, omdat het dezelfde God is. Zeker, precies, het is God die deze dingen doet. Nu herinner u dat, vrienden. Op een dag jaagde ik waar ik gewoon was te jagen in de noordelijke wouden. En ik jaagde met een vriend en ik hield ervan met hem te jagen. En dat was ook zo'n beetje gedeeltelijk een Indiaan. En hij, Bird Call. En hij is een fijne man. De man kan hier nu zitten, voor zover ik weet. Hij komt steeds hierheen, naar het zuiden. En hij was een groot jager. Je hoefde je nooit bezorgd te maken met hem over hem te maken. Hij zal niet verdwalen. Wij jaagden samen en we kenden elkaar. Maar hij was de wreedste man die ik ooit in mijn leven ontmoette. Hij zou jonge herten schieten. Alleen maar om mij slecht te laten voeden. Omdat ik er niet van hield dat hij die kleine makkers doodde. Het is in orde om een reekalf te doden nu, als de overheid het zo zegt. Gedurende jaren was ik jachtopziener en ik ben nog steeds een natuurliefhebber. En ik geloof in dieren en ik geloof in het milieu. Laat ze gewoon, als u ze gewoon zou laten voortgaan, ze zijn hier geplaatst om op te eten. Als u niet sommige ervan opzet, zullen ze een ziekte oplopen en sterven of doodhongeren. Maar alleen zoals de wet zegt, ze weten hoe daarmee om te gaan. Laat hen ervoor zorg dragen. Maar Bert zou ze doden, gewoon om gemeen te zijn, om te zien dat ik me er beroerd over voelde. Hij placht te zeggen, Billy, je bent een goede prediker of een goede jager. Maar de moeilijkheid is dat je te veel een prediker bent. Je bent te weekhartig. En ik zei, Bert, je bent gewoon vreed als alles. En wij zouden verder gaan. Op een dag ging hij daarheen. Ik had wat laat moeten werken en het was wat laat in het seizoen geworden. En een witstaart hert, ik weet niet of u ze hier hebt, oh my, als u spreekt over een Houdini als een ontstappend artiest, ze zijn nog beter dan hij. Het was dus laat in het seizoen. Enkele keren was er op hen geschoten en op een morgen gingen we op weg. Er lag ongeveer 15 centimeter sneeuw en we gingen opwaarts over de Presidential Range. We nemen altijd hete chocolade en sandwich mee. En ongeveer tegen de middag zouden wij, als wij geen hert hadden geschoten, scheiden in de bergen en terugkomen en binnenkomen zo tegen 9-10 uur die avond. Als wij een hert schoten, toen zouden we hem ophangen. We wisten waar we waren en we zouden beter kunnen ophalen. Die morgen gingen we naar boven. Voor ik wegging, zei hij, hey Billy, ik heb iets voor je voor dit jaar. Ik zei, wat is het? Hij stak zijn hand in zijn zak en haalde er een fluitje uit, of hij zo groot, en hij blies erop en het klonk alsof er een reekalf om zijn mama riep. Weet u, het kleine babyhert dat om zijn mama roept. Ik zei, Bert, zo vreed zou je toch niet willen zijn, is het niet? Oh, hij zei, oh, jullie weekhartige predikers, jullie zijn allemaal gelijk. We begonnen de heuvel op te gaan, zo ongeveer 11 uur. Er was een opening ter grootte van deze zaal ongeveer, misschien wat groter, en we hadden zelfs geen spoor gezien. Het was maanlicht en zij voerden zich s'nachts en zei, het is moeilijk om ze te vinden. Zij blijven zich verborgen houden en gaan liggen en zo onder het struik gewas en diep in het bos, en ze zouden de sneeuw openkrabbelen en mos eten en vergeet het dan maar. Dus zouden wij dus, ik kwam bij deze kleine opening daar en hij ging zitten en ik dacht dat hij, er was een sneeuwbank daar, een sneeuwhoop, en ik dacht dat hij zijn kleine thermosfles uit zijn jaszak zou nemen om een slok chocolademelk te nemen en dat wij onze maaltijd zouden nemen en dan scheiden en we zouden over de bergketens teruggaan en hij langs de ene weg en ik langs de andere. Dus, maar toen ik dat deed, reikte ik naar mijn sandwich omdat ik wat honger kreeg. Ik zette mijn geweer tegen de boom en ik reikte in mijn zak en ik keek naar hem en hij keek op naar mij en uit ogen net als een hagedis, hoe dan ook, weet u, zoals vrouwen die hun ogen verven vandaag, weet u, die vreemd uitziende hondenblik over zich en dan helemaal zo opgeschilderd. Wel, dat is de wijze waarop zijn ogen eruit zagen, een beetje als een hagedis, een beetje schuin. En hij keek naar mij en hij dacht, wat heeft hij in zijn gedachten? En hij reikte naar beneden en haalde een kleine fluitje tevoorschijn. En ik dacht, zei, Bert, ben je niet beschaamd over jezelf? En hij blies erop. En toen hij dit deed, stond er op 30 yards ongeveer, of nauwelijks zover, een grote ree op. En de ree is een moederhert, dat was haar baby, die riep. Zei, hij blies op zijn fluitje. Ze sprong op. Nu, zij zou dat anders geen zins hebben gedaan. Zij wist dat wij daar waren, maar haar baby was in moeilijkheden. En hij keek naar mij opnieuw met die hagedisogen. En ik zag hem de veiligheidsinrichting naar beneden halen op zijn 30-6 geweer. Hij was een scherpschutter. Oh, hij was een goeie. En hij blies opnieuw op het fluitje. En dat oude moederhert wandelde regelrecht die open plek op. Nu, broeder, dat is ongewoon. Zij zouden dat niet doen. Ten eerste zou zij niet zijn opgestaan. En als zij het niet zou doen, zou zij die andere kant zijn opgegaan. Hier lag zij regelrecht naar die open plek. En zij wist dat wij daar waren. En zodra de veiligheid op dat geweer klikte, keerde zij zich op en kreeg recht naar de jager. In plaats van weg te rennen, bleef zij daar staan. Haar grote oren, haar ogen wijd open, haar oren omhoog stekend. En ze keek rond. Wat was er aan de hand? Zij was een moeder. Dat was haar baby. Haar baby was in moeilijkheden. De kleine makker huilde als een klein reekalfje. Zij was geen huichelaarste. Zij wende zich niet iets voor. Zij was echt, zij was een geboren moeder. Dat was zij, een moeder. En hij richtte dat geweer. Ik dacht, hoe kan je het doen, Bert? Hoe kan je? Ik kon er niet naar kijken. Ik keerde mijn rug en ik dacht, Heere God, hoe kan een man zo wreed zijn om dat getrouwe hart van die moeder die naar haar baby zoekt uiteen te blazen en daar haar daarheen te lokken en haar te misleiden en haar daar buiten te brengen. En dan, ik wist dat hij zo'n scherpschutter was dat hij dat getrouwvolle hart van haar uiteen zou blazen regelrecht door haar andere zijde. En zij, een moeder, zij kwam eigenlijk omdat dit haar baby was. En over een teken gesproken, dat was er één, van getrouwheid, omdat er iets aan de binnenkant was, zij was een moeder. En ik keerde mijn rug toe, ik zei, Heere God, hoe kan een menselijk wezen zo wreed zijn om iets dergelijks te doen? En ik wachtte, en ik wachtte, en het geweer vuurde nooit af. Ik dacht dat ik elk moment het geweer zou horen afgaan en dat een 180 korrelschot haar hart uit haar zou wegschieten. En ik dacht, waarom is het nog niet afgegaan? En ik stond daar zo met mijn ogen gesloten te bidden, en toen ik mijn hoofd omdraaide om te kijken, ging de geweerloop zo. En ik keek er even naar en hij schommelde en met de geweer lopen en hij keerde zich om en keek met die hagen. Dus ogen hadden een andere uitdrukking gekregen. De tranen rolden over zijn wangen naar beneden. Hij wierp het geweer op de grond en zei, Willy, ik heb er genoeg van. Leid me naar die Jezus waarover je spreekt. Wat was er aan de hand? Precies daar op die sneeuwbank. Leidde ik die wreedhartige man. Hij is nu een diaken in de gemeente. Wat was het? Hij zag iets echts. Iets waarachtigs. Iets wat geen theologie was of een historisch iets. Hij zag God in realiteit. Dat bracht hem. Oh, hoeveel hier zouden graag zo'n soort christen zijn als dat hert een moeder was. Zeker met een echte ervaring in het aangezicht van de dood. Bedoel ik, laten we onze hoofden buigen. Hemelse Vader, het uur is laat. En de mensen zijn aandachtig, ze zijn aardig en ze luisteren naar dit verhaaltje. Nu, heren, ik kan mij die koude novemberdag herinneren, toen ik daarboven stond en de wind waaide over de bergen. Ik kan die glinsterende tranen langs die gebaarde wangen van naar beneden zien lopen. Toen hij mij bij het been vasthield en hij riep en zei, Billy, je hebt mij gesproken over iemand die liefde is en ik zie hier een echtheid. En er was iets in dat hert dat haar daar naar buiten dreef, heer. Er was een echt moederschap daarbinnen. Het was een echt teken dat daar waarachtige moederlijke liefde was. O God, laat uw woord vanavond spreken. Echte, waarachtige, heilige geest. Niet iets dat emotioneel is, enthousiast, wat het ook is, maar iets wat echt is, door het woord gemanifesteerd. Het woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard en het onderscheidt de gedachten die in het hart zijn, waardoor u identificeerde al uw profeten toen u op aarde was. U noemde hen goden. U zei, u noemt degene tot wie het woord van God kwam goden. Hoe kunt u mij dan veroordelen wanneer ik zeg dat ik de zoon van God ben? O Heer, de wereld kent de zijne. Al die jaren is hij blind geweest. En ik bid vanavond, Vader, dat u de ogen der mensen wilt openen. En laat ons vanavond echte christenen worden. En echte gelovigen. Want meer dan Salomo is hier. Eén meerder dan al de profeten is hier. De Zoon van God zelf is hier. In de vorm van de Heilige Geest. Hij beloofde een kleine tijd zal en de wereld zal mij niet meer zien. Het woord kosmos, de wereldorde, zal mij niet meer zien. Toch zult gij mij zien. Want ik zal in u zijn, zelfs tot het eind der wereld. En Vader, u zegt dat u dezelfde bent, gisteren, vandaag en voor eeuwig. En wij weten dat het de waarheid is. O, ik bid God, dat u vanavond barmhartigheid zult hebben. En terwijl we onze hoofden gebogen hebben, ik vraag me af. Vanavond met onze hoofden gebogen, of er iemand zou willen, wees eerlijk met God nu in zijn tegenwoordigheid, voor u iets hebt zien gebeuren. Maar u weet in uw hart toch wel dat u niet zo'n echte christen bent als dat hert een moeder was. En de reden dat zij een moeder is, was omdat zij als moeder geboren werd. Zij kon het niet helpen zo te zijn, zij was als een moeder geboren. En nu als u niet geboren bent, als u niet diezelfde liefde voor Christus hebt, ongeacht wat iemand zegt, geloof gelooft u hem? Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En u zou graag dat soort christelijke liefde in u willen hebben, zoals die moederliefde het voor haar produceerde, nietwaar? Met uw hoofden gebogen, iedereen nu en ieder oog gesloten. Steek uw hand omhoog en zeg: bid voor mij, broeder Branham, en ik zal het zeker doen. God zegen u, broeder, God zegen u. Oh my, kijk rondom in de zaal, boven in de balkons, heel het gebouw door. Wees niet beschaamd als u zich hier voor hem schaamt. En zei: ik zal dan beschaamd zijn voor u, voor de Vader en de heilige engelen. U bent nu in zijn tegenwoordigheid. Hij is hier. Hij is absoluut hier. De grote heilige geest, de vuurkolom die met Mozes was, is precies hier. Herinner u dat? Toen hij hier op aarde was, hij zei: ik kom van God en ik ga tot God. En zij zeiden dat Mozes al de schatten van Egypte verzaakte, de schatten van Christus als groter beschouwde, de smaad van Christus groter achtte dan al de schatten van Egypte. Hij ging de woestijn in met Christus. Elke bijbellezer weet dat die vuurkolom de engel des verbonds was, de logos die van God uitging, welke Jezus was. En toen hij stierf, voer hij op den hemel, en toen hij Saulus ontmoette op de weg naar Damascus, was hij weer opnieuw teruggekeerd tot de vuurkolom. En hij doofde zelfs de ogen van Paulus uit door zijn schittering. Nu, hij is hier vanavond, dezelfde gisteren en vandaag en voor immer. Zou u graag uzelf voor hem willen identificeren en zeggen: Heere God, ik heb dat soort ervaring niet. Ik wil het hebben. Ik vraag u niet om hier naar voren te komen. Ik vraag u gewoon uw hand naar hem op te steken als u zich zo voelt. Was er iemand die nog niet zijn hand heeft opgestoken? Steek nu uw handen omhoog. God zegen u. Onze hemelse Vader, zij zijn de uwe. De wetenschap zegt: volgens de wetenschap kunnen wij onze handen niet opheffen, de zwaartekracht houdt ze naar beneden. Maar er is een geest in mannen en vrouwen. En zij, een andere geest kwam tot hen, welke de Heilige Geest is, die zei: steek uw hand omhoog. En zij daagden de wet der zwaartekracht uit en staken hun handen op tot God, die hen maakte. Ik wil een echte christen zijn. Hemelse Vader, ik bid dat u van ieder van hen een echte christen maakt. Door de naam van Jezus Christus zijn zij de uwe, Heer. Hoe weinig wist ik dat die dag, toen dat hert daar op dat veld liep, dat het de oorzaak zou zijn van: het was een teken. Maar gij weet alle dingen. Ik bid, Vader, dat u hen nu zult aannemen. Ze zijn trofeeën van het evangelie. U zei: geen mens kan hen van mijn hart rukken. En uit mijn hand. En u zei: al wat van mij is, behoort aan de Vader. Geen mens kan hen uit zijn hand rukken. Jezus zei in Johannes 5, vers 24: hij die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. Heer, dat is uw woord. Niet de schijngeloof heeft, maar zij die werkelijk geloven hebben eeuwig leven. Ze zijn de uwe, Vader. Ik geef hen nu aan u. In Jezus Christus' naam. Amen. Nu wees even heel eerbiedig. Nu, het is precies tijd om te sluiten. Maar wacht slechts even een ogenblik. Voor wij dat doen, hoeveel geloven dat Jezus Christus beloofde met ons te zijn, waar er twee of drie in zijn naam vergaderd waren? Hoeveel geloven dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig? Als hij hier vanavond was, zou hij gewoon zijn zoals hij toen was. Hij zou hetzelfde doen. De Bijbel zegt dat hij de hoge priester is die kan worden aangeraakt door het voeden van onze zwakheden. Is dat juist? Nieuw Testament. Hebreeën, derde hoofdstuk. Een hoge priester die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Nu, heb geloof in God. Nu, geloof alleen, echt met heel uw hart. En u hier buiten nu, die in het gehoor bent, die niet, die ziek bent. Hoeveel van u zijn ziek, steek uw hand op en zeg gewoon: ik ben ziek. Nu, heel zachtjes, echt stil nu, iedereen. Nu, bid u. Zeg: Heer Jezus, broeder Branham kent mij niet, maar wat hij zei vanavond, meer dan Salomo, is hier. En ik weet dat dat geprofeteerd is, dat het terug zou keren. Het is niet in de wereld geweest gedurende honderden en honderden en duizenden jaren, maar u beloofde dat het zou terugkeren in de laatste dagen, overeenkomstig Malachi 4. En beloofde het in Lucas 17 en al die andere beloften. En dan zou het hier zo zijn wanneer de Zoon des Mensen zichzelf zou openbaren. Omdat het het woord moet zijn, want in het begin was het woord en het woord was met God. En het woord was God, het woord werd vlees gemaakt en woorden onder ons, en het woord onderscheidt de gedachten. Het was het woord in de profeten, het was het woord in de Zoon, het was het woord in u vandaag. Het woord, ziet u, is geprofeteerd, beloofd. Ofschoon u vele nabootsingen vindt, menige vleeselijke wetijver, dat neemt het werkelijke niet weg. Het is een werkelijke Heilige Geest, een werkelijke God. Nu gelooft u met uw hele hart en kijkt deze kant op naar mij en gelooft met heel uw hart. Zeg, Heere God, ik ga bidden en ik bid dat u aan broeder Branham wil openbaren. En laat mij uw kleed aanraken en keer uzelf tot hem, opdat hij mij niet kent. En zeg mij wat mijn probleem is en dan zal ik weten dat uw tegenwoordigheid hier is. Vrienden, weet u wat er met de Pinkstermensen aan de hand is? Ze hebben te veel gezien. Op een dag kwam een oude zeeman van de zee en hij vond een schrijver die naar de zee ging. En de oude zeerob zei tegen de schrijver, waar ga je heen, mijn goede man? Hij zei, ginds naar de zee, oh, ik wil dat zilt en nat ruiken. Ik wil de blauwe hemelen ervaren, ervan zien. Ik wil de witte wolken en de zeemeeuwen. Hij zei, 50 jaar geleden werd ik erop geboren. Ik zie er niet zoiets aantrekkelijks aan. Dat is het. Hij heeft er zoveel van gezien, dat het gewoon werd. Dat is met ons mensen aan de hand. We hebben zo veel van God gezien. Deze gemeente die is uitgeroepen uit de denominatiegroepen in de laatste dagen, heeft er zoveel van gezien dat het zo gewoon geworden is. U ziet het gewoon over het hoofd. Laat Christus nooit gewoon voor u worden, vriend. Doe dat nooit. Geloof met heel uw hart en al wat in u is. Heb nu geloof in God. Nu bid. En laat de Heer Jezus het toestaan. Nu ruik gewoon zijn kleed aan. Ik weet niet, raak hem aan. Hij kan aangeraakt worden. Bid nu, ik zeg niet dat hij het zal doen. Eén moment, kan het allemaal vaststellen. Wees een soort... Nu, het is een licht. Laat niemand een foto nemen, een flitsfoto. Wees eerbiedig. Nu, hier is het. Het is boven een vrouw die hier naar mij zit te kijken. Hier helemaal aan het eind, daar precies. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben, dame? Ik ben een vreemde voor u, u kent mij niet, ik ken u niet. Maar als God mij zal beschrijven, net zoals hij deed bij de vrouw en haar vertelde over haar bloedvloeiing, of de vrouw die 5 mannen had, als de Heere Jezus in die informatie zal voorzien door mij, zou u dan met heel uw hart geloven? U zult weten of het de waarheid is of niet, in orde. Het is een blaaskwaal. Als het juist is, steek uw hand op. Ziet u. Nu, dat is precies juist. Hier, u zit naast haar. U zou haar helpen. U raakte haar aan met uw hand. Nu, u was vriendelijk. Nu, gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw moeite is? Gelooft u dat hij het kan doen? Hoge bloeddruk. Als dat juist is, steek u dan uw hand omhoog. De man die naast haar zit, gelooft u, meneer, dat God mij kan vertellen wat uw moeite is? U zult weten of het de waarheid is of niet. Spataderen. Gelooft u het? De kleine dame die daar zit, een beetje huilend. Uw moeite is nervositeit. Dat is precies juist. Zo'n beetje overschaduwd. U wordt zwak overdag. U denkt dat u uw verstand verliest. De duivel probeert u dat te vertellen, maar het is niet zo. Het is allemaal voorbij vanaf nu, vanavond. Ziet u? U hebt de overwinning. Het heeft u verlaten. De zwarte schaduw die over u was, heeft u verlaten. U huilde daar die naast haar zit, dame. Het ontroerde u. Gelooft u nu dat ik zijn profeet of zijn dienstknecht ben? Dat hindert sommige mensen, ziet u. Ik ken u niet. U bent zijn vreemde. Gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw moeite is? In orde. U hebt een hartkwaal, nierkwaal en bloedarmoede. Indien dat juist is, steek uw hand omhoog. Deze kleine dame die naast haar zit, een beetje zwaar, met een rood en donker gestreepte jurk aan, zij bidt. Zij wil in deze rij geroepen worden. Als dat juist is, steek uw hand op, dame. Gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw moeite is? Uw vriend zal in orde zijn. Het geestelijke probleem zal in orde zijn. En uw vrouwenkwaal zal u verlaten als u God met heel uw hart zult geloven. Nu, als het juist is, steek uw hand omhoog. Als het waar is waarover u bad, steek uw hand omhoog zodat de mensen kunnen zien wat u doet. Ziet u? In orde, heb geloof in God. Iemand achteraan. U hoeft niet hier vooraan te zitten. Gint achteraan. Geloof met heel uw hart. Gint achteraan, daar is een vrouw. Zij heeft een gezwel op haar zij. Zij bidt. Ze zal het missen. Heere God, help mij, bid ik. Mevrouw Goodman, gelooft u met heel uw hart dat God dat gezwel van uw zijde zal wegnemen? In orde. Steek uw hand goed omhoog, zodat de mensen u kunnen zien. Ik ben een volkomen vreemdeling, zag haar nooit. Daar is zij. Zijn die dingen juist? Steek uw hand op. In orde. Een dame die daar zit, buiten aan het einde daar, zij leidt aan een galblaaskwaal. En ook heeft zij suikerziekte, een hartkwaal. Mevrouw Holderfield, geloof met heel uw hart, dame, en u kunt daar genezen worden. Oh, alsjeblieft, ga niet rondlopen, mensen. Ik vraag u in Christus' naam. Doe dat niet. Ziet u een ziekte gaan van de een naar de ander, ziet u? Ongeloof is het meest verschrikkelijke ter wereld. Je hebt slechts geloof. Hier is een kleine dame die hier zit, biddend voor haar man. Hij drinkt. Dat is juist. U bidt dat hij met drinken zal stoppen. Is dat niet juist? In orde. Ik ken u niet. U hebt een gebedskaart. U hebt er geen. U hebt er geen nodig. Slechts het geloof dat u hebt. U raakt iets aan. U bent 7 of 10 meter bij mij vandaan. U raakt de hoge priester aan. De kleine dame daarachteraan bidt ook voor haar man. En zit daar achter haar. Dat is juist. Uw man is een nerveus man. Een soort mentale nervositeit. Hij is nu op dit moment vermist. Als dat juist is, steek uw hand omhoog en u hebt iets verkeerd met uw hand. U hebt een allergie of zoiets en u gebruikt spul en het maakt dat het slechts gaat met uw handen. Is dat niet juist? Mevrouw Petty is uw naam. Gelooft u nu met uw hele hart? Als dat juist is, steek uw hand omhoog. Amen, ziet u. Ik heb gevraagd te geloven. Wat met deze dame die hier zit? U hebt een litteken op uw gelaat, zoals een kleine huidkanker. Gelooft u dat ik godsdienstig ben? Gelooft u? Ik ken u niet. U bent een vreemde voor mij. Dat is niet precies waarover u bidt. U hebt dit over een hartkwaal die u hebt. Dat is juist. Is dat juist? Deze dame zit hier. Als u met heel uw hart zult geloven, kunt u uw genezing hebben. Uw man kreeg de zijne gisteravond, waarom u niet? Een ex-vrouwelijke prediker. Nu geloof met uw hele hart. En u, nu ziet u, gewoon zo dat u het zou weten. U had er een vraag over in uw gedachten, ziet u. Nu bent u tevreden, nietwaar? In orde, steek uw hand omhoog, als dat juist is. Heb geloof in God. Wat denkt u van die diabetes, meneer, die hier zit met uw hand omhoog? Gelooft u dat God diabetes kan genezen en u gezond kan maken? Gelooft u? In orde, meneer, God kan u genezen. U bent ook een vreemde voor mij. Als u zult geloven met heel uw hart. Er zit een man daar die een hartkwaal heeft. Iets verkeerd met zijn rug. Meneer Easter, u werd gewond in een treinongeval, waardoor dat veroorzaakt werd. Als dat juist is, steek uw hand op. Jezus Christus zal u genezen en u gezond maken. Hoeveel van u geloven? Meneer, meer dan Salomo is hier. Gelooft u het? Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwen, zwiept regelrecht door het gebouw. Gelooft u nu dat hij hier is? Amen. Hij is hier nu. Dat is een realiteit. Dat is precies wat hij zei dat er zou gebeuren. Deze dingen die ik doe, zult gij ook doen. Meer dan deze zult gij doen, want ik ga tot mijn vader. Op een keer raakte een vrouw hem aan en hij werd zo zwak dat hij zei, kracht ging van mij uit. En hij was de zoon van God. Ik ben een zondaar, gered door genade. Meer dan deze zult gij doen. Ik weet dat King James groter zegt, maar in het origineel staat er meer dan deze zult gij doen, want ik ga tot mijn vader. Gelooft u dat? Gelooft u dat zijn tegenwoordigheid hier is? Waarom dan niet uw handen op elkaar leggen? Uw gelovigen en bidden voor degene die naast u zit. Ieder van u legt elkaar de handen op en gelooft met uw hele hart terwijl u bidt. Bid zoals u het in de gemeente zou doen. Geloof zoals u altijd geloofd hebt. Nu laat die geest van God, die van u een christen maakt, even groot en koninklijk voor u zijn, zoals u bidt voor die persoon, zodat dat moederhert het in haar hart had om een moeder te zijn, die getrouwe geest van Christus, die hier nu is, die de wereld niet gelooft, de wereld haat het. De wereld begrijpt het niet. De Bijbel zegt dat zij het niet zouden begrijpen. De wereld kent de zijne en God kent de zijne. God belooft het, het is de waarheid. Zo helpen mij, het is de waarheid. Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Bid nu, Heere Jezus, hier liggen enkele zakdoeken die voor de zieken en aangevochtenen zijn. Ik leg er mijn handen op, opdat ons in de Bijbel onderwezen is dat men zakdoeken en schorten van het lichaam van Paulus nam en dat onreine geesten van de mensen uitgingen en dat zij van ziekte genezen werden. Nu wij zijn Paulus niet, maar u bent nog steeds Jezus. En ik bid dat u deze wil eren voor deze mensen die niet in de samenkomst konden zijn. Mogen het gebeuren wanneer zij op hen gelegd worden. Zoals een van de schrijvers zei, toen de Rode Zee in de weg kwam van de kinderen Israëls, keek God neer door die vuurkolom met boze ogen en de zee werd bevreesd, omdat zij in de weg stond van het pad van plicht voor de gelovigen. En ze bewoog zich terug en de gelovigen gingen over naar het beloofde land. Heere God, kijk vanavond neer door het bloed van uw Zoon Jezus Christus op deze zakdoeken, op dit gehoor hier, met de handen die zij op elkaar leggen, terwijl ze voor elkaar bidden. U zei, beleid elkander uw fouten. Bid voor elkaar, opdat u genezen mocht worden. want het krachtige, vurige gebed van de rechtvaardige vermag veel. Ik bid God, zoals de beleidende christen vanavond bidt, voor de persoon waarop hij zijn handen heeft gelegd, dat de kracht van de Heilige Geest op die persoon mogen komen. Mogen de geest de realiteit, Heer, voor hen levend maken. Mogen zij het niet missen, Heer. Laat hen niet zijn als iets dat het zal missen, Vader. Mogen Birmingham nu de visie vatten van de tegenwoordigheid van de opgestaande Jezus Christus. Om grotere dan al de profeten, een grotere dan al de predikers, grotere dan al de pausen of machthebbers, of wie het ook mogen zijn. Het is Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig, die zichzelf bevestigt in de laatste dagen door zijn beloofde woord. Sta toe, Heer. Ik bid om dit geloof, of dit gebed des geloofs voor hen, zoals zij voor elkaar bidden. In Jezus' naam bieden wij het u aan. Nu ieder van u, zoals u uw handen op iemand hebt, nu sluit gewoon uw ogen en bedenk. De Christus die dit beloofde, is hier gekomen en heeft zichzelf betuigd. Ja, ik zie een man genezen precies daar van tuberculose, die hier ginds voor mij zit. Nu, als u, het is overal bezig, overal in het gebouw, wees zeker. Als God, een mens kan iets zeggen, dat maakt het nog niet zo. Maar wanneer God neerkomt en het zegt, en het betuigt en bewijst dat het de waarheid is, als u dat betwijfelt, is het een onvergeeflijke zonde. Jezus zei dat het nooit zou vergeven worden in deze wereld of in de wereld die komt. De schrift belooft dit en hier is het recht voor u betuigd. Mensen, in de naam van Jezus Christus, ontvangt hem terwijl hij hier is in de tegenwoordigheid van ons vanavond. Terwijl wij met hem zijn. Wilt u het geloven? En alle die het waarlijk geloven en hem accepteren als uw persoonlijke redder of als uw genezer, wilt u opstaan en om er getuigenis van te geven? Ik zal opstaan als een getuigenis. Ik geloof echt en ik aanvaard nu mijn genezing, mijn redding en al mijn behoefte in de tegenwoordigheid van Christus. Ik aanvaard hem nu. Maar kijk over het gebouw. Bijna heel de samenkomst staat. Wonderbaar. Dat is prachtig. Nu. Het is allemaal voorbij als u het gelooft, indien gij kunt geloven. Nu laten we onze ogen sluiten en onze handen opheffen en zingen. Ik heb hem lief, ik heb hem lief, omdat hij eerst mij lief had. Laten we hem lofprijs geven als we nu zingen, tot hem de lofzang zingen. Laten we onze handen opheffen en zeggen, prijs de Heer. Prijs de Heer. Prijs de Heer. I love him. Iedereen. I love him. Because he first loved me. Buig uw hoofd een moment. De piano, de organist en de piano gaan gewoon door. Ik vraag mij af vanavond. Is uw overtuiging nog steeds gelovend? Ik vraag mij af als u gelooft dat de God die mij het geheim in het hart kan zeggen. Om te bewijzen dat hij hoeft dat niet te doen, maar hij zei dat hij het zou doen. Toen Jezus de eerste keer kwam, hoefde hij niet te genezen, maar hij zei dat hij het zou doen. Hij deed dat opdat vervuld mocht worden wat door de profeet gesproken werd. En hij doet het vanavond omdat de profeten zeiden dat hij het zou doen. En Jezus zei ook dat hij het zou doen. Nu, ik vraag mij af, als u deze liefde van God in uw hart wil, zoals het moederhert die had voor haar baby, u wilt die liefde in uw hart voor Christus, en u gelooft dat hij ons gebed zou verhoren, zou u hier willen komen staan terwijl wij voor u bidden, terwijl wij dit nog eens zingen. Kom gewoon hier naar voren en u maakt dan een publieke belijdenis. Loop hierheen en gaat hier staan. Als u dat gebed gelooft, zal mijn gebed u helpen. Komt u naar voren terwijl we dit opnieuw zingen. Nu, bewijs uw liefde voor hem door te komen. God zegen u. van het balkon. We zullen op u wachten. Dat is juist. Als u het oprecht bent, kom nu. De mensen verlaten het balkon. Kom naar beneden. Kom naar beneden. Iedereen zingt nu. Kom naar de gangpaden. Waar dan ook, kom gewoon. Bedenk dat de God die u zal ontmoeten bij het oordeel, u hier in de gemeente vanavond ontmoet heeft. Ik vraag me af indien al de predikers hier die geïnteresseerd zijn in verloren zielen en die nog steeds een visie hebben voor mensen in nood, als u nu onder de mensen naar voren zult wandelen, u alle predikers hier binnen, elke prediker die gelooft dat God nog steeds een zondaar zal redden. U ziet misschien een der grootste dingen nu op dit moment gebeuren die u ooit heeft gezien. Dit is wat de Heilige Geest graag heeft. Bewijs het nu, bewijs dat u geïnteresseerd bent, dat u hem lief hebt. Als u hem lief hebt, dan hebt u zijn kinderen lief. Meng nu uzelf onder deze mensen hier. Kom gewoon naar voren en kom onder de mensen. Precies zoals dit, u gaat tussen de mensen en leg uw handen op hen. Kom hier nu naar voren, we zullen bidden. Ik geloof dat de Heilige Geest op het volk zal worden uitgestort vanavond. Precies hier in het gehoor. Geraak in liefde met hem. U kunt zijn woord lezen. How I love Jesus. Oh, how I love. U sluit de wereld van u weg. Sluit heel de wereld nu weg van u. Wonderbaar. Nu predikers, breng iemand hier. Kom predikers, kom hier. Beweeg u onder de mensen. Nu hij staat hier, hij weet alles in uw hart. Denkt u niet dat hij dat weet? Precies hier, er was geen geheim. Hij weet wat u spreekt, wat u nodig hebt. Nu laten we onze hoofden buigen, elk een, over de hele het gehoor. U die zelfs hier niet kon komen. Nu laten wij bidden, ieder van u, beleid al uw verkeerdheid. Beleid al uw ongeloof. Zeg, Heer Jezus, misschien behoorde ik eens tot de kerk. Ik ging naar de kerk, maar ik was nooit bevredigd. Er was iets anders. Oh, ik mag misschien gejubeld hebben. Ik mag in tongen gesproken hebben. Ik mag misschien tot de gemeente toegetreden zijn. Al die dingen zijn fijn. Ik heb daar niets tegen, maar daar spreek ik niet over. Ik spreek over de liefde van God, die werkelijk hier beneden is. Dat is de Heilige Geest, dat is het. Als u dat wilt, iets wat werkelijk beproefd is, dat zal maken dat het woord van God door u heen leeft en door u heen handelt. Ziet u geen wortels van bitterheid in het kanaal van de Heilige Geest vloeit recht door u heen. Dat is wat u wilt. Nu buig uw hoofd en bid eerbiedigd en uw predikers leg uw handen nu op hen. Onze hemelse Vader, vanavond brengen wij tot u dit gehoor van deze mensen die hier staan om belijdenis te doen, wetend dat zij verkeerd zijn geweest. Wellicht zijn er ook motieven en doelstellingen die verkeerd zijn geweest. Maar vanavond zijn zij in geloof gekomen, gelovend dat u elke zonde zult vergeven. Vele van hen zijn jaren naar de kerk gegaan. Vele van hen hebben grote menslievende daden gedaan. Maar Heer, vanavond willen zij de realiteit. Zij willen die zachtheid. Dat iets wat hun ontbreekt in hun leven. Die Heilige Geest van God die daarbinnen beweegt. In de vorm van het woord. En uw dienstknechten, de predikers, uw dienstknechten hebben hun handen op hen gelegd. Wij bidden voor hen dit gebed en vragen, Heer, dat dit de tijd zal zijn dat niet op een andere wijze, maar diep in hun hart, het eenmaal voor eeuwig, precies nu, in uw tegenwoordigheid zal vastgezet worden. Mogen de Heilige Geest nu in hun leven komen en hen lieflijk maken, Heer, met de grote honing des hemels, en geef hun een ervaring die een eeuwig durende ervaring zal zijn, opdat de grote tegenwoordigheid van de levende God vrijmoedig in hun levens mogen komen en hun dat zal geven wat zij op dit moment nodig hebben. Sta toe, eeuwige God, zij zijn de uwe. Ik presenteer hen aan u als liefdegave en als een offer, zoals zij het hier vormen. En mogen de Heilige Geest het nu zo werkelijk voor hen maken. God, sta het toe. In Jezus' naam. Uw herder zal bidden. Ja, Heere, sta het toe. Broeders die zijn gekomen om gevuld te worden door de Heilige Geest.